deze brief speciaal voor jou, want ik zoveel van jou. Ik zou de wereld aan je willen geven. Ik mis je en ik kan echt niet meer wachten om je weer te zien. Ik wil nog vertellen dat ik zoveel, echt heel veel van jou, onwijs veel. Ik zag laatst een lekker parfumflesje staan. Toen dacht ik, dit zou ik jou graag willen geven. Net als de rozen die in mijn tuin staan. Iedere keer als ik er langs loop, denk ik aan jou. Mijn hart wordt dan zo warm en gaat zo snel dat ik niet meer kan ademen.
Met z'n hier.
Oh, wat fijn dat je me belt. Ik was net de brief aan jou aan het schrijven. Oh, je wilt dat ik met je naar de bioscoop ga op maandag? Ik kan eigenlijk niet. Ik ben te druk. Sorry. In de avond? Nee, dan kan ik ook niet, want dan ben ik echt te moe. Weet je wat, zal ik je deze week appen wanneer ik kan? Nee, ik moet dit echt afschrijven. Sorry, want het moet echt op tijd naar de brievenbus. Dus ik hang snel op en ik spreek je snel weer. Doei!
Dankjewel. En dan geef ik het woord verder over aan Marco.
Ja, dankjewel Samia. Heel dapper dat je dit durft. En mooi om zo de preek te kunnen beginnen met eigenlijk het voorbeeld hoe het niet moet, hè? Mooie woorden in zo'n brief. Echt alsof dat het hart helemaal overloopt. En als het er dan op aankomt, als het op daden aankomt, niks van dat. Toon je liefde is vandaag het thema van de preek. En ik wil eigenlijk beginnen met gisteren, met de Koningsdag. Ik weet niet of dat jullie allemaal heel van harte Koningsdag hebben gevierd. Ik vroeg het vanochtend aan Kees. Dan heb je gisteren nog een beetje Koningsdag gevierd. Ja, oranje, zegt hij. Basic fit. Dus dat was hun oranje, zeg maar. Misschien hebben jullie een oranje shirt aangehad gisteren. Of een hele mooie oranje bril op. Of van die vlaggetjes op je wang geschilderd. Ja, Arnie? Ja, goed bezig, Arnie. En wie had er ook de vlag uithangen gisteren? Ja, zie je, een hele hoop mensen die dan, als het Koningsdag is. Hè, dus één dag in het jaar dat we het Koningshuis vieren. En of je nou van het Koningshuis houdt of niet. We houden allemaal wel van een feestje. Nou, ik niet hoor. Ik hou wel van een feestje, maar ook niet altijd. Al die drugs kan allemaal gestolen worden en al die poespas. Maar dat is wel het dagje dat het eigenlijk gebeurt altijd in Nederland. Dan eigenlijk bijna niemand die dat niet viert. En overal hangen de vlaggen uit en het is groot feest. En als je wat verkoopt, hoef je zelfs geen belasting te betalen. Dus wat kan je dan nog meer willen als ras echte Nederlander? De koning die was niet hier vandaag, of gisteren dan. Maar hij is onlangs wel in Zutphen geweest. Ik hoorde van Jeroen dat de koning deze kant op kwam voor de stichting Urgente Noden. Daar is Jeroen bij betrokken. En ik zei, hoe gaat dat dan als zo'n koning komt met de voorbereidingen en zo? Nou, Jeroen zegt tegen mij, ik heb daar eigenlijk niet heel veel mee te maken gehad. Dat was een select groepje mensen wat daarbij kon zijn. Nou, alleen dat al, hè? Een select groepje mensen wat daarbij mocht zijn. En hij noemde toch een heel lijstje, ik schreef een beetje mee. En ik had zo een heel A4'tje vol met uitnodigingen, met beveiligingsdingen, met protocollen. Echt voor alles en nog wat er dan bij komt kijken als die koning komt. Echt een stukje voorbereiding. Nou, en dat is niet alleen voor de aardse koning, voor koning Willem-Alexander. Maar dat is ook voor de Heer der Heren, de koning der koningen, de Heer Jezus. Als die komt, dan moeten wij goed voorbereid, moeten wij hem kunnen ontvangen. En daar gaat eigenlijk vandaag de preek over. En dan beginnen we met lezen in Matteüs 25, vers 1 tot 12. Dat is de gelijkenis van de 10 maagden. Jezus zei, je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met 10 bruidsmeisjes die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. Vijf meisjes waren dwaas en vijf meisjes waren verstandig. De dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en vielen ze in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen: "Kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee, hem tegemoet." De meisjes stonden haastig op en staken hun olielampen aan. En toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes: "Geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit." Maar de verstandige meisjes zeiden: "Nee, want dan hebben we allemaal niet genoeg olie. Gaan jullie de olie maar halen in de winkel." En terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom en de meisjes die klaar stonden gingen met hem mee naar binnen de feestzaal in. Toen ging de deur dicht en later kwamen ook de andere meisjes en riepen: "Heer, laat ons erin." Maar hij antwoordde: "Luister, ik ken jullie niet." Nou, dat is heel indringend eigenlijk. Dat, als je ernaar kijkt, dan die 10 maagden. Ik heb daarnaar gekeken van, ja, wat is dat nou dat die ene groep meisjes, die ene groep maagden. Dat zijn eigenlijk reine, pure mensen zijn dat. Dat die naar binnen mag en die andere groep niet. Ze lijken heel erg op elkaar. Ze zijn in hetzelfde huis. Net als wij hier eigenlijk in de kerk. Ik denk ook dat het in zekere zin ook een beeld is van de kerk. Dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. En dat er wijze en dwaze maagden aanwezig zijn. En die maagden, die zijn met z'n allen zijn ze aan het wachten tot de bruidegom terugkomt. Dat wachten, dat zal ik zo meteen nog over vertellen. Dat wachten niet lekker op de billen zitten wachten, lekker de stoel warm houden en kijken wanneer dat die dan komt, hè. Dat wachten, dat heeft ook wel wat om het lijf. Daar moet je ook wel wat voor doen. En dat is de olie. Ik denk dat dat het verschil is, hè? Dat de een heeft olie, de ander heeft geen olie. Dat komt ook duidelijk naar voren uit de gelijkenis. En die olie, dat is de toewijding eigenlijk. Het verlangen. Eigenlijk het geestelijk leven wat die maagden hebben. De een heeft wel geestelijk leven, de ander heeft geen geestelijk leven. De een heeft verlangen, de ander heeft geen verlangen, of misschien soms wel een beetje verlangen, maar dat verlangen kan ook op andere zaken gericht zijn, wat je dan afleidt. Nou, eigenlijk is de olie het beeld van de brandstof. Wat houdt je in beweging? Of als je het niet hebt, wat belemmert je nou? Wat houdt je nou tegen om je voor te bereiden op de komst van, zoals het hier geschreven staat, die bruidegom? En zoals je het ook kan vertalen, de koning. Ik wil een persoonlijk verhaal vertellen om ook nog een kleine illustratie te geven. Mijn lieve Heidi is een maand of 2 geleden samen met Naomi op vakantie geweest. Lekker samen naar Lanzarote toe. Weekje in de zon zitten. Nou, in februari was het volgens mij. Kun je je wel voorstellen. Lekker in de zon. En ze ging weg. En ik dacht bij mezelf, we zijn nou bijna 30 jaar getrouwd. En ik ben nog nooit zo lang alleen geweest. Hè? Dan als ik een dag alleen ben of als ik 2 dagen alleen ben, dan begint langzaamaan wel het idee van, nou, ik zal het wel fijn vinden als ze terugkomt. Hoe zal ik dan zo'n week doorbrengen? En als ik dan aan mensen vertelde van, nou, Heidi en Naomi die gaan op vakantie en ik ben dan een week alleen thuis, dan was eigenlijk de reactie al snel, ja, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Ja, ik had helemaal niet dat idee. Het gebeurde wel een klein beetje, hoor. Want ik bracht Heidi en Naomi naar het vliegveld toe. En toen ik terugreed, dat was in Duitsland het vliegveld. Toen ik terugreed, kwam ik langs de Duitse Aldi. En daar is de alcohol een stuk goedkoper dan in Nederland. Dus ik stopte daar voor een flesje Ouzo. Ik stopte daar voor een flesje gin. Ik keek nog eens in het vleesvak of dat ze daar wat lekkers hadden. En ik ging naar huis met wat lekkers voor mezelf. Ik kom thuis, ik kijk eens rond. Ik denk, wat ga ik nu dan doen? Contrabas naar beneden. Ik heb vorig jaar een contrabas voor mezelf gekocht. En je kan je voorstellen, als je daar begint op te oefenen en je staat zo'n ding dan door te zagen met zo'n steel waar Ari ook mee staat, daar klinkt allemaal voor geen meter. Dus daar wordt niet altijd toegejuicht dat je op zo'n ding staat te jengelen. Maar deze week kon de contrabas naar beneden. kon de stoel pontificaal midden voor de televisie om lekker voetbal te kijken, lekker gamen op de PlayStation. Ik had het rijk alleen en ik zat gewoon om 5 uur 's middags zat ik al aan mijn glaasje gin. En normaal gesproken zou Heidi dan zeggen, zou je dat nou wel doen? Ja, Heidi had vakantie, ik had ook vakantie. Maar het was niet dat alleen. Ik kreeg, regelmatig kreeg ik van Heidi, kreeg ik spraakberichtjes thuis gestuurd. En verder hebben we niet met elkaar gebeld of zo, dus er was geen uitwisseling van dingen. Maar ik kreeg dan berichtjes thuis, hi lieverd. Oh, het is hier zo lekker. Ik hoor je de zee op de achtergrond. Ik voel de zon op mijn huid. Ja, het was wat druk in het restaurant en ik zit buiten, lekker bakje koffie. Ik ben zo aan het genieten. Ik ben zo aan het genieten. Nou zo, hè? En dan raakte mijn hart. Dus als ik haar stem hoorde, als ik haar woord hoorde, dan begon er weer wat in mij te borrelen. Dan dacht ik, oh mijn lief. Dus de kat was van huis. De muizen waren misschien wel, nee, toch niet aan het dansen op tafel. Want ik liep door het huis heen en ik dacht, ik kan maar beter zorgen dat het ook een beetje, dat de stof gezogen is. Dat het een beetje schoon blijft. Het is fijn als ze terugkomt. En het is ook fijn als ik het niet allemaal op de laatste dag hoef te doen. Als ik dan nog even haasje, repje, alles moet doen. En als ik in de badkamer kwam, dan keek ik in de wasmand. En dan dacht ik, ja, laat ik nog maar een wasje draaien. Want als hij straks uitpuilt, als ze thuis komt. Ze heeft zelf ook natuurlijk elke dag een nieuw jurkje aangehad. En die moet ook allemaal weer in de was. Die achterstand moet dan weggewerkt. Dat wil ik niet. Dus ik dacht met de gedachte van Heidi als ik door het huis heen liep. Ik keek rond, ik stofzuigde. Ik deed de was. Ik vouwde een wasje op. Ik keek naar de bank. Ik denk, die bank die staat hier al 4 jaar vaal te worden, joh. Die hadden we nieuw gekocht toen we 4 jaar geleden hier kwamen wonen. En elke dag sleet er wat van de verf, sleet er wat van de kleur van het leer af. En ik dacht, ik ga die bank schoonmaken. Dus ik zat poetsen, schoonmaaksetjes erbij, leerbehandelingsdingen. Ik zat 2 dagen lang stoond in de huiskamer van al die geuren. Echt niet te harde, maar die bank die stond weer te glimmen als een huppeldepup in de maneschijn. Dat was echt heel fijn. En toen kwam de dag dichterbij dat Heidi weer thuis zou komen. En ze had gezegd van ja, weet je, ik kom dan midden in de nacht thuis en daar hoef je niet voor wakker te blijven. Nou, ik dacht ja, dat vind ik ook zo wat. Wat kan ik dan nog doen? Ik denk, ik ga naar de Action en dan haal ik vlaggetjes en ballonnen. En dan hang ik vlaggetjes en ballonnen op. En hoe meer ik erover nadacht, hoe onzaliger ik het idee vond. Want ik heb er altijd een hekel aan. Ik doe dat niet graag. Je hangt die vlaggetjes op. Waar moet je ze dan aanhangen? Ze zijn altijd langer dan de afstand tussen het ene haakje en het andere haakje. En het is een gepruts en ellende. Ik vind helemaal niks. Doe het niet. Ja, ik doe het wel. Naar de Action toe, vlaggetjes gehaald, ballonnetjes opgehangen, slecht weer, hang ik het nu al op, of zodat het straks ook verregend is als ze thuis komt, of hang ik het later op. Goed over nagedacht. Doe het maar vast, want dan heb je door de zure appel heen gebeten. Nou ja, lang verhaal kort. Ik zat 's avonds op de bank, het werd na 12, het werd na 1, en op een gegeven moment kreeg ik van Heidi een berichtje van, nou we zijn onderweg en het duurt niet lang meer voor ik er ben. Ik keek nog eens op mijn telefoon. We zijn bij de rotonde. Oh, dan moet ik rap naar buiten toe. Ik naar buiten toe. Door de schuifdeur. Heel luxe in onze tuin. We hebben schuifdeur. Door de schuifdeur heen. En ik sta bij de stoep. Op dat moment komt precies. Komen Martin en Naomi en Heidi aanrijden. Martin had ze opgehaald. En Heidi stapt uit de auto. En ze had nog geen voet buiten de deur van die auto gezet. En ze zegt, ah, je hebt vlaggetjes opgehangen. Ah, en ze sprong om mijn hals. En dat was de ontmoeting die je eigenlijk wil hebben op zo'n moment. Dus ik was goed voorbereid. Ik had de vlaggetjes opgehangen. En toen ik nadacht over deze preek, dacht ik van ja, die vlaggetjes, dat is eigenlijk de olie. Dat doe je niet op het laatste moment. Daar moet je van tevoren vast over nadenken. Nou, als je kijkt naar het verhaal van de Heer Jezus, die op een gegeven moment tegen zijn discipelen heeft gezegd, vlak voordat hij zou sterven en weer opstaan, van ja, ik ga straks, ga ik bij jullie weg. En toen vertelde hij deze gelijkenis. Ja, die week van Heidi, dat kun je niet vergelijken met die 2000 jaar van de Heer Jezus, die hij eigenlijk al weg is. Hè? Hij zegt, ik ben de bruidegom, ik ga straks weg. Ik wil dat jullie als maagden op mij wachten en dat je je erop voorbereidt dat ik terugkom. 2000 jaar geleden. Nou, had ik een tijdje terug had ik met vrienden van mij erover. En die vrienden die zeiden van ja Marco, je hebt het dan allemaal over de tekenen van de tijd. Matthäus 24, hè, het hoofdstuk wat voor dit verhaal van die maagden eigenlijk verteld wordt. De tekenen van de tijd, geruchten van oorlogen, aardbevingen, valse leraren, valse profeten enzovoort. Marco, je hebt het daar steeds over. Maar, dat zeggen ze al 2 jaar, of 2000 jaar. Waarom denk jij dat dan nu dat moment is dat je de voetstappen van de bruidegom al hoort, dat de bruidegom terug gaat komen? Ik sla een dia over en dan ga ik zo meteen nog even naar terug, want ik heb de volgorde niet helemaal aangehouden. Ik ga naar 2 Petrus 3, vers 8 en 9. En daar lezen we: maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en dat 1000 jaar is als 1 dag. Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat hij heeft beloofd, maar het is niet zo. Nee, hij wacht en stelt het uit, omdat hij geduld heeft met ons, want hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil dat alle mensen in hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals hij het wil. In een andere vertaling staat dat sommigen denken dat de Heer traag is met het vervullen van zijn belofte. En dan kun je denken als je kijkt van nou, het is al 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus zei dat hij als bruidegom terug zou komen voor ons. Maar als we deze tekst lezen, dan zien we staan dat voor de Heer 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus je zou kunnen zeggen, voor de Heer is die 2000 jaar helemaal niet lang. Voor ons misschien wel. En dan wil ik hem omdraaien. Want als het voor ons wel lang is, dan moet je eigenlijk niet de vraag stellen, waarom duurt het zo lang voordat de bruidegom terugkomt? Maar dan moet je de vraag stellen, waarom duurt het zo lang voordat die bruid klaar is? En daar kom je denk ik ook bij het verschil tussen dwaas en wijs. Dat als je het verwacht van de bruidegom die is naar de hemel gegaan om ons een woning te bereiden. En daar kan ik over fantaseren hoor, want dan denk ik van ik weet zelf wel wat ik leuk vind. Maar ik denk dat de Heer nog veel beter weet wat bij mij past dan ik zelf. Dus hij is daar bezig om een mooie blokhut met een houtkachel aan een meertje met een steigertje te leggen. En een bootje, zodat ik lekker mijn eigen zalmpjes kan vangen voor op mijn vuurtje. En voldoende bos eromheen, dat ik mijn hout kan kappen voor dat vuurtje. En misschien een plekje waar ik wat lekker wild kan schieten. En nou, de Heer is een woning voor mij aan het bereiden. Ik snap wel dat hij daar de tijd voor neemt, want ik heb flink wensen, zoals jullie horen. Maar de Heer heeft ook wensen. En dan moet ik toch terug naar die dia die ik net overgeslagen heb. Dan begin ik bij de liefde van God voor ons. Dan begin ik bij Johannes 3, vers 16, waar staat: want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Dus wat voor koning dienen wij? Op wat voor koning zijn wij aan het wachten? Niet op een koning die eigenlijk aankomt rijden met zijn mooie limousine en voor hem laat klappen en met rood-wit-blauwe vlaggetjes laat zwaaien en oranje kleding aan laat trekken en zich lof, eer en hulde toe laat zingen. Maar een koning die als dienaar, als knecht naar deze wereld is gekomen en die zijn eigen leven heeft gegeven om te doen wat wij niet konden doen. Alleen met een volmaakt leven, met een volmaakt offer kun je bij God aankomen. En dat kunnen wij niet. Dus voordat deze koning kwam, voordat de Heer Jezus kwam, moesten wij dingen doen die onmogelijk waren om bij de Vader in huis te kunnen komen. En toen kwam de Heer Jezus en die zei van, ik heb dat gezien en ik wil dat niet, want ik wil dat die relatie met de Vader hersteld is. Dus ik ga doen wat jullie niet konden. Ik ga het onmogelijke doen, zodat jullie alleen het mogelijke hoeven te doen. Dus dat definieert dan eigenlijk ook meteen wat voor bruid de Heer Jezus van ons verwacht. Hij verwacht eigenlijk helemaal niet dat hij onderdanen heeft die alles perfect doen. Hij verwacht dat hij mensen heeft die zijn offer aannemen. Dus dan terug naar 2 Petrus 3 vers 8 en 9. Hij is traag met het vervullen van zijn belofte, als je het zo zou willen zeggen. Hij neemt de tijd om die belofte te vervullen, omdat hij wil dat wij dat offer aannemen. Omdat hij wil dat iedereen behouden wordt en niemand verloren gaat. Dus als je dat offer niet aanneemt van hem, dan ga je verloren. Net zoals die dwaze maagden die geen olie hadden, die geen hoop hadden, die geen verwachting hadden, die hun leven niet gaven, waar het licht van de Heer Jezus niet in hun hart mocht schijnen. Daar gaat de deur voor dicht. Dus Heer Jezus die komt de mensen ophalen die in volle verwachting voor hem leven. Dan komen we bij Matteüs 22 vers 37 tot 39. Dat is eigenlijk ook vlak voordat hij deze gelijkenis vertelt. Daar zegt de Heer Jezus eigenlijk waaraan dat die maagd moet voldoen. Hij zegt tegen hen: houd van je Heere God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en de belangrijkste wet. De tweede die net zo belangrijk is, is deze: houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten, die gaan over deze wetten. Dus daar wordt eigenlijk een heel groot stuk van de Bijbel, van het Oude Testament, samengevat en verteld wat God van ons vraagt. En daarmee, daar heb ik net eigenlijk al gezegd, God heeft het onmogelijke gedaan, zodat wij alleen het mogelijke hoeven te doen. Als je naar deze tekst krijgt, kijk, daar staat er ook, er staat niet: heb de Heer lief met meer dan je hele hart, met meer dan je hele ziel, met meer dan je verstand, met meer dan je kracht. Nee, er staat: met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En in deze tekst staat het er niet bij, ik heb hem er wel bij gezegd. En met al je kracht. Dat is op een andere schriftlocatie, ik meen bij de apostel Lucas wel zo beschreven. Dus Jezus vraagt ons: wil je me lief hebben met heel je hart? Wil je me lief hebben met heel je ziel? Wil je me lief hebben met heel je verstand? En wil je me lief hebben met al je kracht? Ik kan me voorstellen dat het best een beetje afschrikt. Ik heb daar zelf ook nog wel eens mijn moeite mee. Ja, als je daarnaar kijkt, misschien kan ik ze het best door. Ik heb een aantal bezwaren erbij die we met elkaar kunnen hebben. En zeggen van: ja, met heel mijn hart. Maar Marco, is heel vaak dat ik het gewoon niet voel. Ik wil wel van die anderen houden. Ik wil wel van God houden. Maar als ik kijk naar mijn leven, als ik kijk naar hoe gebroken het is, als ik kijk naar de problemen die ik ervaar, dan vind ik dat moeilijk. En ik ben zo boos op mijn buurvrouw en mijn schoonzus. Oh, is echt niet normaal hoe dat die met mij omgaat. Dan is het heel moeilijk om lief te hebben. Dan is het heel moeilijk om met heel je hart God te dienen. En toch zegt hij van: ja, ik heb alles gegeven. En ik wil ook dat jij alles geeft. En omdat jij het zelf niet kan, wil ik je helpen. Dan lees ik Ezechiël 36 vers 26. Ik zal jullie een nieuw hart geven. Ik zal jullie een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen hart, dat zo hard en zo koud is als steen, zal ik uit jullie weghalen. En dan zal ik jullie een warm, zacht hart geven. Maar Marco, ik wil dat wel doen. Maar als ik naar buiten ga, als ik de straat op ga, als ik mensen de liefde van de Heer Jezus wil betuigen, als ik goede dingen voor de mensen wil doen en als ik ze wil vertellen over wie Jezus is, wat ook een opdracht van ons is. Hij wil een bruid die ook de straat op gaat en zegt van: ik heb de Heer Jezus zo lief. En hij heeft jou lief. En jouw leven, ik zie hoe dat je worstelt. Hij wil jou een nieuw leven geven. Hij wil jou nieuwe kracht geven. Hij wil je een nieuw hart geven. Hij wil je alles geven. En hij wil dat je samen met hem bent in zijn heerlijkheid. Nou, als ik het buiten zeg, dan zeggen ze, en sorry dat ik het zeg, rot op met je Jezus. Ik wil hem niet. Ik heb hem niet nodig. Sterker nog, als je niet uitkijkt, dan krijg je nog een pak slaag. En het wordt steeds grimmiger. Het wordt steeds moeilijker om te getuigen van de Heer Jezus. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt van: ja, Marco, aan de ene kant wil ik het wel. Aan de andere kant, ik kan daar gewoon niet volmondig ja tegen zeggen. Want ik weet dat ik het niet waar kan maken. En ik wil niet hypocriet zijn. Dan zegt God tegen ons: want als je je leven voor jezelf zou willen houden, dan zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor mij, dan zul je het juist redden. Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven? Dus je kunt vasthouden aan je leven zoals het is. Je kunt de dingen blijven doen zoals je ze eigenlijk op het liefst doet. Je kunt genieten van het korte leven wat we hier hebben op aarde. En dat is allemaal heel aangenaam. Net als mijn PlayStation sessie. Net als mijn glaasje gin. Net als lekker potje voetbal kijken. Maar toch zegt de Heer, van, als je daarvan geniet is het van korte duur. En zometeen dan kom ik terug. En dan heb je de vlaggetjes niet opgehangen. En dan ga ik je deur voorbij. Dus je moet loslaten wat je niet vast kan houden. Om te winnen wat je niet verliezen kunt. Geef je leven aan de Heer Jezus. Nou Marco, het ontbreekt me ook zo aan wijsheid. Als ik hoor wat er om me heen verteld wordt. Als ik zie wat er om me heen gebeurt. Als ik kijk naar het journaal. Als ik hoor wat andere mensen om mij heen zeggen. Ik weet niet meer wat waar is. Er is zoveel leugen om me heen. Ook wat de Heer Jezus in de Matthäus 24 voorspelt. Er zullen valse messiassen zijn. Er zal valse profetie zijn. Als je de Heilige Geest niet hebt. Dan weet je niet meer hoe dat je moet onderscheiden wat waar is of wat niet waar is. En daarom schrijft de apostel Jacobus, als je een keer niet weet wat je moet doen, dan mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Dus je hoeft ook niet bang te zijn om naar hem toe te gaan. Je hoeft je ook niet te schamen als je het niet weet. Hij ziet je juist graag komen. Lieverd, weet je het niet, kom bij mij. Mijn woord, mijn Bijbel staat vol met wijsheid voor elke dag. Dus luister naar het woord, laat het je hart verzachten. En laat het je daden veranderen. Net zoals dat hij die er lieve appjes eigenlijk mijn oor binnenkwamen en mij aanzetten tot arbeid die ik misschien eigenlijk liever niet doe. Want wees nou eerlijk, zeker als je hier als man zit, de meeste mannen die hebben wat minder snel last van een knarsende vloer of een volle wasmand dan de dames onder ons. Maar goed, de zachte, lieve stem van de Heer Jezus kan je wel in beweging zetten om dingen te doen die je anders niet kan uit eigen motivatie. En ik zou je zeggen, hoe dichter dat je achter de Heer Jezus aanloopt, hoe meer dat je hem gehoorzaamt, hoe meer dat je dat moeilijke pad gaat, dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, dat je dingen doet waarvan je eigenlijk denkt dat je ze niet kan doen, hoe dichter dat je achter de Heer Jezus aanloopt, hoe meer dat je van hem gaat houden en hoe makkelijker dat het wordt om je er ook aan over te geven. Op een gegeven moment dan sta je gewoon, I want to break free, zij gewoon met plezier te stofzuigen. Omdat je weet van ja, mijn geliefde houdt daarvan. Dat doe ik dan graag. Maar Marco, met heel je kracht zeg jij er ook bij. Met al je kracht. Nou, we lezen ook dat Gideon te horen krijgt, hè, van wees sterk en moedig. Dus het, ja, eigenlijk dan zou je zeggen van ja, weet je, ik ga het gewoon doen en ik ga mijn kracht ervoor geven en vol gas en dan lukt het wel. Maar je loopt tegen de moeilijkheden aan dat je gewoon niet voldoende kracht hebt. En we hebben het net ook gezongen hoor. We zongen, God is hier, zeg als zwakke, ik ben sterk. Ik heb al veel over mezelf verteld. Maar het is wel hetgene wat eigenlijk voor mij het makkelijkst werkt, dat ik vanuit mijn eigen ervaring getuig hoe dat gaat. En dat is ook hoe God het van ons wil. Hè? Die zegt, in Openbaring 12 vers 11 staat dat. Ze hadden een overwinning door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hadden hun leven niet lief. Dus wat het bloed van het lam. De verlossing van de Heer Jezus. Die alles voor ons gegeven heeft. Dan hebben we ons woord dat daarover getuigt. En je bent dan ook bereid om alles los te laten. Wat van jezelf is. Van je eigen leven. En het leven aan te nemen wat God jou wil bieden. Dan leer ik elke dag. En als het over zwakte gaat of over kracht, waar dat ik het dus nu over wil hebben, is, ik heb heel veel ervaring met gewoon veel te zwak zijn om de dingen te doen die ik wil doen voor de Heer. Om terug te grijpen op mijn laatste drie preken, twee preken geleden, dat was ook vlak voor de Koningsdag vorig jaar. Toen had ik kiespijn. En dat tijsterde me weken. En ik was er ziek van. En ik had er pijn van. En ik was moe. En ik had echt het idee dat ik aangevallen werd. Om van ja, kan ik dat wel voor elkaar krijgen om te gaan staan preken. In het najaar heb ik gepreekt. Ben ik ziek geweest. En had ik ook weer zoiets van, man, het lijkt wel of dat iemand mij hiervan af wil houden. Ik heb er geen kracht voor. Ik kan het niet. Misschien ben ik hier helemaal niet voor geschikt. Nou, ik zal jullie zeggen, Ik heb 15 jaar geleden, denk ik, ondertussen voor het eerst gepreekt. En toen ze mij vroegen of dat ik wilde preken, toen was de preek waar wat ik over preekte: zo waarachtig als de Heere mijn God leeft, wil ik alleen de woorden zeggen die hij mij in de mond legt. Dat was wat ik op mijn hart had om over te spreken. En dat heb ik gedaan. En dat blijf ik doen. Ook als het moeilijk wordt. Ik ben de afgelopen weken ben ik ziek geweest. Ontzettend veel problemen gehad met mijn longen. Ik sta hier als een lege vel. Mijn handschoen waar God zijn hand in kan doen. Zegt Corrie ten Boom dan. En dan kan hij alles met mij doen. Alles door mij doen wat hij wil doen. En dan wil hij ook met jullie doen. Maar ik had weer die aanvechting afgelopen weken. Ik was zo zwak. En ik leer steeds beter dat hij met zijn kracht in mijn zwakte wil werken. En dat is, wees sterk en moedig. Dat is, je hoeft helemaal geen huzarenstukjes te verzetten. Hij wil dat door jou heen doen. Geef je leven maar gewoon aan hem over. En hij gaat je vullen. Hij gaat je kracht geven. Hij zegt tegen mij, je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Toen ik de eerste keer mocht preken 15 jaar geleden, toen dacht ik van nou, dan mag ik voor de gemeente. Toen gingen we naar de gemeente toe met 300-400 man. Toen dacht ik, dan mag ik voor Berea, heet die gemeente ook, mag ik preken en dat ga ik dan doen. En ik vind het helemaal niet zo spannend hoor, om voor een groep mensen te staan. Dus misschien kan ik dan op korte termijn wel voor 1000 of 2000 of 5000 of 10.000 spreken. En als dat een mooi verlangen is, is dat goed. Maar ik denk dat er ook een stuk hoogmoed in zat. En dan moet je op je knietjes, dan moet je het loslaten. Dan moet je tegen God zeggen van, ik kan het niet, ik ben zwakker dan wat ik dacht. En dan zeg ik, oh, Marco, dan ben je precies waar ik je hebben wil. Stop maar met dat hoogmoedige gedoe en ga me gewoon dienen op de plek waar het je staat. En dan moest ik naar Horeb toe. Een kleine leefgemeenschap in Beekbergen voor mannen die een verslavingsvrij leven proberen op te bouwen. En dan stond ik voor 15, 20 man. En het droeg vrucht. En daar gaat het om. Het gaat erom dat je je overgeeft aan de Heer. En dat je dus met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht, datgene wilt doen wat mogelijk voor je is. En hij heeft het onmogelijke al voor je gedaan. Gisteren was Koningsdag. Dat is één dag in het jaar. En wij hebben elke dag mogen we ons uitstrekken om de grote koning te dienen. Wij zijn geen dagjesmensen. Dus de Heer die wil niet dat je alleen op zondag in de dienst bent en het woord hoort om opgebouwd te worden wat je moet doen. Maar die wil ook dat je zo meteen naar huis gaat, dat je de straat op gaat, dat je je buurman vertelt, dat je je buurvrouw vertelt over hem. Over het werk wat hij voor je gedaan heeft, over het nieuwe leven wat je van hem gekregen hebt, over de kracht die je krijgt als je zwak bent, over de wijsheid die je krijgt als je het niet meer weet, als je met lege handen staat, als je het niet meer begrijpt. Al die dingen wil hij je geven. En als je dat van hem aanneemt, als je daarin gaat werken, gaat wandelen, dan druip je van de olie. En dan komt hij, en dan klopt hij aan je deur. En dan ziet hij dat je hart verlicht is door hem. En dan mag je met hem mee. En dan ga je naar de plek waar dat we over lezen. In Openbaring 21 is het volgens mij dat in de hemel er geen dag en nacht meer is. Omdat de Heer Jezus daar het licht is, wat dag en nacht schijnt. En daar mag je dan zijn. Vanuit die hoop, vanuit die kracht wil ik leven. Ik wil jullie bemoedigen om je daaraan over te geven. Ik wil je bemoedigen om hem de koning van je leven te maken. Om hem op de eerste plek te zetten voor je leven. En ik wil heel graag samen met jullie zingen. De koning komt. Opwekking 538.